Laten we samen gaan luisteren naar de lezing uit Gods woord. En vanmiddag is de schriftlezing uit Zacharia, hoofdstuk 5, lezen wij vanaf vers 1 tot en met vers 11.
En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie een vliegende rol. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zei hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Want een iegelijk die steelt zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Scharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgenen die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijns huizes overnachten. En hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. En de engel die bij mij sprak ging uit en zeide tot mij, hef uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zeide, wat is dat? En hij zeide, dit is een Eva die voortkomt. Voort zeide hij, dit is het oog over een lieden in het ganse land. En zie, een plaat van lood werd opgeheven. En er was een vrouw zittende in het midden der Eva. En hij zeide, deze is de goddeloosheid. En hij wierp haar in het midden van de Eva. En hij wierp het loden gewicht op de mond derzelve. En ik hief mijn ogen op. En ik zag en zie, twee vrouwen kwamen voort. En wind was in haar vleugelen. En zij hadden vleugels als de vleugelen eens ooievaars. En zij voerden de Eva tussen de aarde en tussen de hemel. Toen zei ik tot de engel die met mij sprak, waarheen brengen zij deze Eva? En hij zeide tot mij om haar een huis te bouwen in het land Sinear, dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting.
Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, je hoeft maar even naar buiten te kijken, je kunt het wel zien. We gaan weer de goede kant op. Het wordt weer mooi weer. Het voorjaar zit eraan te komen. Het wordt warmer. De zon schijnt lekker. En een van de dingen die je dan ziet gebeuren, is dat er heel wat mensen actief worden. In en rondom het huis. Want de zon schijnt. Het is droog. Het is lekker warm. En dan gaan we naar buiten toe. En dan zien we de tuin. We zien het onkruid groeien. Dat moet even geschoffeld worden. We zien de ramen die er nogal vies uitzien, die maken we even schoon. De straat voor en achter moet even met de hoge drukspuit er even grondig er doorheen. En wat dan opvallend is, is als je dan bijvoorbeeld, en ik denk dat de vrouwen er misschien beter over kunnen meespreken dan de meeste mannen, maar als je dan de ramen hebt gewassen bijvoorbeeld. Ik hoor mijn vrouw ook vaak zeggen, dan zijn de ramen prachtig schoon, hè? Je bent de hele middag bijna mee bezig. En de volgende morgen sta je op, je doet je gordijn open. En dan zie je toch nog weer een vlekje. Toch nog weer een plekje. En een paar dagen later, en dan hoor ik mijn vrouw alweer zuchten, je ziet er niks meer van, lijkt het wel. Het blijft maar doorgaan. Nou, eigenlijk is dat de situatie waar de profeet Zacharia ook over spreekt. En dan gaat het niet over een vlekje op het raam, dan gaat het over de zonde in het volk Israël. Want Zacharia, de profeet, die mag spreken in ongeveer de tweede helft van de zesde eeuw voor Christus. Zacharia die komt uit de familie van priesters, afstammeling van Aaron. En in het jaar 539 voor Christus is een deel van Israël weer teruggekeerd uit de ballingschap. Ze zijn bezig met de wederopbouw van Jeruzalem, de tempel ook. En in die tijd spreekt Zacharia de woorden die we zojuist gelezen hebben. En de boodschap daarachter is, we zijn nu teruggekomen, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Het is niet dat we kunnen zeggen, nou zijn we er, we zijn gearriveerd en nu komt het allemaal wel goed. Nee, die zonde gaat door bij het volk Israël, maar ook bij jou en bij mij net zo goed. En daar willen wij vanmiddag samen bij stilstaan. Als thema staat er boven de preek de grote schoonmaak. Drie punten. De eerste plaats, we luisteren naar de versen 1 tot en met vers 4. Daar wordt de zonde aangewezen. Als tweede luisteren we naar de versen 5 tot en met 8. Daar wordt de zonde bedekt. En als derde, luister naar vers 9 tot en met 11, daar wordt de zonde weggenomen. Dus de grote schoonmaker, het wordt aangewezen, het wordt bedekt en het wordt weggenomen. Nou, we beginnen met de eerste vier versen. Het wordt aangewezen. We hebben het samen dat gelezen. En die eerste woorden, het eerste beeld wat de profeet Zacharia te zien krijgt, dat zal hem ongetwijfeld buikpijn hebben gegeven. Een boekrol. Want een boekrol in die tijd, in de tijd van de profeten, stond dat bijna altijd symbool voor het komende oordeel van de Heere. Als je als profeet een boekrol zag, dan kon je er wel van uitgaan dat er werd gesproken over oordeel, over zonde. Tegelijkertijd, de boekrol die de profeet Zacharia ziet, is toch wel iets anders. Twee bijzondere dingen. In de eerste plaats, hij beweegt. En niet zomaar, hij vliegt. Zonder dat er een menselijke hand aan te pas komt, vliegt die boekrol voorbij. In zichzelf is dat al een duidelijk teken voor het volk Israël. Als de Heere bezig is, als die komt met zijn oordeel, dan heeft de Heere daar geen hulp van de mens bij nodig. Hij doet dat zelfstandig. Het tweede wat opvallend is, is de afmeting van de boekrol. Als je het een beetje omrekent, ongeveer, is de boekrol ongeveer 9 meter lang en 4,5 meter breed. Qua afmetingen moet je me even een beetje denken aan zo'n groot reclamebord langs een snelweg. Zo'n groot billboard met reclame. En zoals je al eerder zag, kon zien, in het Bijbelboek Zacharia is er ook hier de engel van de Heere die uitleg geeft. En de uitleg die lezen we dan ook in vers 3. Dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Want een iegelijk die steelt zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. De vliegende boekrol als symbool, als teken. Er komt oordeel en hier wordt het in vers 3 aangeduid als een vloek. Het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt heeft alles te maken met het verbond. Of beter gezegd, het verbreken van het verbond. En de gevolgen die daarvan zijn, dat is die vloek waar hierover gesproken wordt. En dan merken we dat het eerste gedeelte wordt gesproken over twee zonden die met naam worden genoemd. De overtreding van het derde en het achtste gebod. Het derde, je zult de naam van de Heere niet zinloos, niet ijdel gebruiken. En als tweede, je zult niet stelen. Het is natuurlijk niet zomaar dat juist deze twee worden aangehaald. En het derde gebod vormt als het ware de samenvatting van de eerste tafel. De omgang tussen een zondig mens en de heilige God. Als tweede, die zonde van het achtste tegen het achtste gebod, dat gaat over die tweede tafel. Hoe gaan we als mensen met elkaar onderling met elkaar om? Twee geboden die als het ware symbool staan voor de band tussen Israël en de Heer aan de ene kant en de Israëlieten onder elkaar aan de andere kant. En op beide punten wordt dus heel duidelijk gezegd, als je die overtreedt, dan is het een overtreding van het verbond, dan breek je daarmee die band. Het is bijzonder als je dan probeert voor ogen te halen de tijd waarin Zacharia spreekt. Ik zei het al, de ballingen zijn voor een deel, groot deel, teruggekeerd uit de ballingschap. Ze zijn bezig met de wederopbouw van de stad Jeruzalem. Je zou zeggen, dat is juist het moment dat je wel meer dan genoeg oordeel gehad hebt, toch? Die hele ballingschap, dat was toch het oordeel van de Heere? Het volk heeft toch inmiddels al wel geboet voor de zonde? Ja, dat klopt. Ze hebben geboet. En tegelijkertijd, en daar zit dan de valkuil ook voor Israël, dat die periode achter de rug is, wil niet zeggen dat de zonde dan verdwenen is. Kijk, en daar zit iets wat Israël meemaakte in die tijd, maar wat niet zomaar tot Israël beperkt blijft, denk ik, zomaar als vanmiddag. Ook in jouw leven en ook in dat van mij geldt hetzelfde. Die zonde die in mij zit en in u zit en in jou zit, zelfs als je die mag overwinnen door Gods genade, betekent niet dat die verdwenen is. Dat je dan achterover kunt leunen en denken van nou ben ik er wel. Hè? De strijd is gewonnen, daar gaan we voor. Nee, de Heere laat hier vanmiddag zien, er zit daaronder, daarin zit een groot gevaar. Zo werkt de Heere met Israël met een boekrol. Een groot vliegend billboard. Een gigantisch bord waarop de zonden van het volk beschreven worden. Zul dan maar eens gewoon even wat dichter bij huis halen vanmiddag. Stel je nou eens voor dat de Heere dat zou doen over jouw leven. Of dat van mij. Zo'n gigantische reclamezuil net buiten Urk. Jouw foto erop, je naam en dan de dingen die ik probeer geheim te houden. Weet je wel, van die zonde waar je eigenlijk voor schaamt, waar je mee worstelt, maar wat zou dan opkomen te staan? Misbruiken van de macht die je hebt gekregen. Misbruiken van macht om anderen naar je hand te zetten. Of is het misschien dat roddelen? En die ander onderuit schoffelen waar je kunt. Misschien is het wel die honger naar geld, naar aanzien, naar macht en steeds maar meer. De Heere gebruikt die boekrol om te waarschuwen. Om te laten zien, om bloot te leggen. Hetzelfde wat er gebeurt, wat ik zei in de inleiding. Als je raam een hele tijd niet schoonmaakt, dan valt het niet meer zo op. Maar als je raam schoon is, dan ga je het weer zien. Dan begint het op te vallen. Hoe is het nou vanmiddag in uw leven en dat van mij? Hoe staat het met onze raam en ons hart? Zijn ze schoon? Is het helder? Of merk je vanmiddag zelf misschien ook wel? Ik kan er eigenlijk bijna niet meer doorheen kijken. De Heer waarschuwt, want dat zien we dan ook in vers 4. Daar zegt de Heer, ik breng deze vloek voort. Spreekt de Heere der heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief, in het huis desgene die mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijn huis overnachten en hij zal het verteren. De Heere waarschuwt daarmee Israël, maar vanmiddag ook jou en mij net zo goed. Kijk, onderling kunnen we de schone schijn nog ophouden. Als het gaat over die ramen, ja, de ramen van de woonkamer, dat zie je duidelijk. Maar die ramen van ons hart, die kunnen we nog mooi een beetje verstoppen. Als je huisbezoek krijgt van de broeders, doe het gordijntje ervoor. Zij vragen er niet naar, ik begin er niet over. Niemand die het doorheeft. Maar de Heere laat zien, er komt dus een moment, zegt de Heere tegen Israël en ook tegen jou en mij. Dan komt het wel naar buiten toe. Dan komt het wel op dat billboard te staan. En dan? Waar ben je dan veilig? Waar vertrouw je dan op die dag? De Heere waarschuwt. Maar dat doet hij niet zonder reden. En dat zien we dan in dat tweede gedeelte. Vers 5 tot en met vers 8. Als de zonde bedekt wordt. Dat is het tweede punt. Want gelukkig stopt de profeet Zacharia niet. Moet je voorstellen. Dat hij wel was gestopt na vers 4. Waar zou je dan nog naartoe kunnen? Dan zou er alleen maar inderdaad het oordeel overblijven. Hopeloos verloren. Maar de Heere spreekt verder. Hij gaat door. En dat zien we dan in vers 5 tot en met vers 8. Dan zien we dat de profeet Zacharia een ander beeld te zien krijgt. Niet langer een vliegende boekrol, maar een soort van mand. De Engel noemt dat een eva. Een eva was eigenlijk een gewicht waarmee men in die tijd droge goederen afwoog, zoals graan of rijst in onze tijd bijvoorbeeld. En zo'n eva, dat is een soort van mand, zal ik me even voorstellen. Ongeveer 38 liter konden in die tijd in. Maar die mand, daar is iets bijzonders mee aan de hand, want er ligt een deksel op. Dat is dat op zich nog niet zo heel bijzonder, dat gebeurde wel vaker. Maar die deksel, zoals we hebben gelezen, is een deksel van lood, van zwaar gewicht. En als het deksel wordt opgetild, dan wordt het verhaal alleen nog maar vreemder en bijzonderder. Want in die Eva, er zit geen graan, zelfs geen rijst, geen suiker. Nee, er zit een vrouw in. Een vrouw met de naam Goddeloos. Zo lezen we in vers 8. Ze is de zonde die wordt voorgesteld als een persoon. En als dan de deksel wordt opgetild en de vrouw wordt zichtbaar, dan gebeurt er iets. En in de Nederlandse vertaling is het misschien niet meteen helder eruit op te maken. Als je in het Hebreeuws kijkt, dan zul je wel zien dat de profeet Zacharia beschrijft dat zodra die deksel ervan afgaat, de vrouw een poging doet om uit die mand te komen. Ze probeert te ontsnappen. Zodra de deksel ervan afgaat, dan springt ze als het ware omhoog. Natuurlijk een duidelijk beeld dat de Heer laat zien. Die zonde van de goddeloosheid. Die kan mooi onder een dekseltje zitten. Maar zodra die de ruimte krijgt, zodra die de vrijheid ruikt, dan springt die omhoog. Grijpt die de kans. Eén moment van zwakte. En ze kan zo weer terugkeren. Dus aan de ene kant zit er een waarschuwing in, een oproep om waakzaam te zijn. Pas ervoor op, juist als het een tijdje rustig is. Ga dan niet spelen met dat deksel. Ga dan niet even kijken van nou een klein beetje omhoog en hoe ver kunnen we dan gaan. Want laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, jongeren. En misschien is dat er niet zo in uw leven, maar ik herken het wel in het mijne. Dat zit er toch vaak in. Dat spelen, kijk hoe ver kun je gaan. En we blijven wel aan de binnenkant van de lijntjes natuurlijk. Maar toch een beetje tegenaan schuren. Even kijken hoe ver die deksel omhoog kan. En voor je het weet, inderdaad, is het gevlogen. Heeft ze de kans gepakt. En wordt het probleem alleen maar groter en groter. En daar waarschuwt de Heer ook vanmiddag. Juist in jouw leven en dat van u. Als er zonde is, ga er niet mee spelen. Ga het niet koesteren. Ga niet kijken hoe ver je kunt gaan, net tot het randje. Nee, blijf dicht bij de Heer. Houd de deksel erop. Aan de andere kant, naast die waarschuwing, zit ook een rijke troost in dit gedeelte. Want als u dan meekijkt, dan ziet u dat ook staan. Vers 8. Want dan zegt de engel, dit is de goddeloosheid, hè, die vrouw die omhoog springt. En dan staat er, en hij, de engel, wierp ze, dat is die vrouw dan, de goddeloosheid, in het midden van de Eva. En hij wierp het lode gewicht op de mond daarbovenop. Dan zie je ook dat het niet de mens is, die in dit geval de profeet Zacharia, die dan een helder moment heeft en dan ingrijpt. Het is de Heere zelf. Hierin door de engel die die goddeloosheid terugduwt en de deksel erop legt. Begrijp je dan wat voor troost erin zit vanmiddag voor jou en voor mij? Als het gaat over die strijd tegen de zonde. Die constante oorlog die doorgaat. Dat is niet iets wat u en jij op eigen houtje even moeten regelen vanmiddag. Dat is niet dat wij een opdracht krijgen van nou probeer het dan maar en succes ermee. Het is de Heer zelf hier die dat doet. Die de kracht geeft. Juist ook in jouw leven dat voor mij net zo goed. Die strijd tegen de zonde is geen zinloze strijd. Want de Heer komt daarin mee. De Heer geeft daarvoor de kracht. De Heer laat zien wat goed en fout is. We hebben er samen over gezongen. In Psalm 19. Het is de Heer die kracht geeft in die strijd. En dat hebben we nodig, want die strijd gaat door. Dat begint al van jongs af aan. Toch, ik bedoel, ik zie een aantal jongens en meisjes zitten. Fijn dat jullie er zijn vanmiddag. Maar jij kent dat wel. Als je een jonge broertje of zusje hebt, die moet je heel veel leren. Toch? Jongere broertjes en zusjes moet je veel leren. Je moet ze bijvoorbeeld leren om te lopen, leren om te kauwen, leren om te kruipen, leren om te praten. Dat moet je allemaal leren. Maar is het jou eens opgevallen als je een jonge broertje of zusje hebt, of een neefje of nichtje of zo? Moet eens opletten. Er zijn een paar dingen die hoeven papa's en mama's niet te leren aan kinderen. We hebben zelf kinderen mogen krijgen, dan zie je hetzelfde. Misschien ken je het wel in je eigen omgeving. Je moet bijvoorbeeld een kind leren om sorry te zeggen. Maar wij hebben onze kinderen nooit hoeven te leren om iemand anders pijn te doen. Je moet je kinderen leren om de waarheid te spreken. Je hoeft je kinderen niet te leren om te liegen. Snap je het punt? Daar zie je dat al, van jongs af aan. Dat zit, we zouden vandaag de dag zitten, het zit in ons DNA als het ware. In onze genen. En daarom is die strijd ook zo'n taaie strijd. En daarom hebben we dus juist de hulp van de Heer zo nodig. En daarom is juist in dit gedeelte dat zo'n rijke troost. Maar dat vraagt dan ook dus wat van jou en van mij. Namelijk dat we de strijd zien. En dat we met die strijd naar de Heere God toe gaan. Dat we merken dat we van de Heer afhankelijk zijn en dat ook beleiden. Dat we niet zelf aan de knutsel gaan en proberen het wat beter te maken. Maar juist beseffen, we staan zelf met lege handen. Ik heb juist de Heer zo nodig in die strijd. En dan komt die rijke belofte, die rijke troost uit dit gedeelte zo naar boven. Dat de Heer een grens trekt. Dat het de Heer is die de deksel erop legt. Dat je mag weten, zelf die zonde van de goddeloosheid. Als ik vertrouw op de Heer Jezus Christus, als ik achter zijn bloed bescherming zoek, dan kan die zonde niet ontsnappen. Die kan proberen, die kan duwen, die kan me aanvallen. Maar zolang ik bij de Heer ben en achter hem schuil, ben ik veilig. Wat een bemoediging en troost zit er dan in die eeuwenoude profetie. Juist als je dat hebt mogen leren kennen in je eigen leven. Ik vertrouw op de Heer Jezus Christus. Juist daarin. Dan mag je weten, die zonde van de goddeloosheid, die heeft er niet voor het zeggen in mijn leven. Het laatste woord is dan aan de Heer Jezus Christus zelf. Het is een bemoediging juist in tijden van strijd, want die strijd kan intensief zijn. Die strijd kan soms ook enorm hardnekkig zijn. Misschien heb je dat wel eens gemerkt. Dat bijvoorbeeld een bepaalde zonde is, en dan moet je even in je eigen gedachten nagaan welke dat is. Maar die is er vast, een soort boezemzonde. Hè? Die zit diep van binnen. En die boezemzonde, die probeer je dan te beteugelen. Je probeert er tegen te strijden. En dan gaat het een tijdje goed en dan denk je, althans, misschien ben ik de enige. Dan denk je, ah, kijk, gelukt. En 5 minuten later is je er weer. En als je niet oppast, inderdaad, dan ga je er zo in mee. In die moedeloosheid. Want wat voor zin heeft er nou eigenlijk? Het lukt toch niet. Ik red het nooit. Nee, inderdaad, ik red het ook nooit. Zelf niet. Laat dat duidelijk zijn. Maar juist die strijd, die brengt me toch dichter bij de Heer Jezus Christus. Juist hoe meer ik van mezelf ontdek in die strijd, hoe harder ik hem nodig krijg. En hoe groter hij voor mij is, hoe meer ik mijn eigen tekortkoming zie. Juist in dit gedeelte laat de Heer het ons zien vanmiddag. Hoe kwetsbaar we zijn als mens aan de ene kant. En hoe onmisbaar de Heer is aan de andere. En dan ben ik tot bij het derde en laatste punt van vanmiddag. De versen 9 tot en met vers 11, waarin de zonde wordt weggenomen. Want dat is het derde en het laatste wat er gebeurt. De zonde is aangewezen, ze wordt bedekt. In de versen 9 tot en met vers 11 zien we dat die zonde wordt weggenomen. En we lazen dat, vers 9. Dan heft de profeet zijn ogen op en hij zag en ziet, 2 vrouwen kwamen voort en de wind was in haar vleugelen. En ze hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En ze voeren de Eva tussen de aarde en tussen de hemel. Dus dat beeld verandert. Er komen 2 vrouwen in beeld. 2 bijzondere vrouwen, want ze hebben vleugels als ooievaars. Bijzonder, waarom juist die ooievaarsvleugels? Nou, zeker in de tijd van het Oude Testament, in de tijd van de profeet Zacharia, stonden die ooievaar bekend om hun kracht, om de lange reizen die ze konden maken. Daarnaast worden de ooievaars en zeker in die tijd ook geprezen voor hun trouw. Je kunt nog terugzien in het Hebreeuwse woord voor ooievaar. Als je het Hebreeuwse woord bekijkt, daar zit ook een stam in van het werkwoord, of het zelfstandig woord, de betrouwbare. Iets wat betrouwbaar is. Dat woord gebruikten ze voor een ooievaar in het Hebreeuws. Deze twee vrouwen, vleugels van dieren die sterk en betrouwbaar zijn. Dat is al een boodschap op zichzelf vanmiddag. Maar ga nog verder, want dat hebben we ook gelezen. De wind was in haar vleugelen. De wind was in haar vleugelen. Dat lijkt misschien een wat platte opmerking even tussendoor. Maar de wind, het Hebreeuwse woord voor wind, misschien weten we dat wel, is ruach. Ruach is ook het woord dat gebruikt wordt voor de geest. Genesis 1 vers 2. De ruach, de geest van de Heere, zweefde over de water. En daarin zien we al dat die twee vrouwen die de kracht krijgen, dat ze die kracht krijgen van de Heere zelf. Het is juist die geest van de Heere die die zonde laat wegnemen. En ze nemen de zonde weg uit het midden van het volk. Is het opgevallen dat in al die drie punten de volledige nadruk ligt op het werk van de Heere? Het is de Heere die het aanwijst. Dat hebben wij ook nodig. Ik zie dat niet uit mezelf. Het is de Heere die het bedekt. Want ik kan dat niet. En het is de Heere die die zonde wegneemt. En als ik het zo zeg, dat laatste, als de Heere is die de zonde wegneemt. Misschien ben je er al in gedachten, dan gaan we even terug naar Goede Vrijdag. De Heer Jezus Christus, die is gestorven aan het kruis. Juist daarvoor. Om die zonde niet alleen te bedekken. Niet alleen de deksel erop te leggen. Maar om die zonde weg te nemen. Uit te wissen. Het is de Heer Jezus Christus. Waarvan Paulus schrijft in Galaten 3. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De vloek. Daar begonnen we ook mee vanmiddag. De vloek, die rust, die ligt in het verbreken van het verbond. Die vloek, die als een vliegende boekrol op het volk Israël afkwam. Die vloek wordt hier aan het einde weggedragen. En dan denken we inderdaad terug aan Goede Vrijdag. Het was de Heere die de vloek van de verbreking van het verbond legde op zijn eigen zoon. Juist daar aan het kruis houdt, is de Heer Jezus Christus tot vloek geworden. Om jou en mij van die vloek te kunnen bevrijden. En dan zie je, althans ik hoop dat je het inmiddels ziet, wat de Heer vanmiddag doet in jouw leven en dat van u. Dan wijst hij onze zonde aan. Maar dat is niet het enige. Dat is niet alleen wat de Heer doet. De Heer laat zien daar waar het bij ons misgaat. Maar de Heer spreekt altijd met twee woorden. Juist in de profetieën zie je dat heel duidelijk. Welke profetie, ook hoe duister het ook is. Maar altijd, zelfs in de meest donkere profetieën, straalt het licht van Gods trouw. Zie je het lichtpunt van Gods genade. En dat staat vanmiddag als een paal boven water. Dat de Heer niet zegt van nou dat volk, hè, dat valt wel mee. Nou we doen het nog een keer, we proberen het nog eens. Nee, de Heere kent dat volk. Nog beter dan zij zichzelf kennen. En de Heere weet wat ze nodig hebben en hij geeft dat. Hoe is dat nou vanmiddag in jouw leven? Kun je dat ook voor jezelf zo zeggen of nog niet? Is het ook in uw leven zo zichtbaar? En begrijp me goed, dat is een doorgaand proces, hè? Dat begrijpen we inmiddels toch wel. Dat is niet iets wat je eenmaal onder de knie hebt en dan ben je er wel eventjes. Maar dat blijft doorgaan. Maar dat we dat mogen zien op Jezus Christus die de vloek, mijn vloek, heeft weggedragen. De Heere laat het wegnemen. En dat zien we ook aan het einde van de profetie, in ieder geval hoofdstuk 5. En ze brengen dat in vers 11... om haar een huis te bouwen of een tempel in een land Sinear. Dat ze daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Sinear, dat is een andere naam voor Babylonië. Babylonië staat in de Bijbel centraal, symbool moet ik zeggen, voor een wereld die in opstand is gekomen tegenover God. En daar in Babel, daar in de hoofdstad van de zonde, daar zal voor de goddeloosheid een tempel of een huis worden gebouwd. Daar zal ze worden vrijgelaten. Daar krijgt zij de ruimte. En dan zie je, dat als de Heere spreekt, dan doet hij het ook nu hier op dit gedeelte met twee woorden. Aan de ene kant, voor Gods volk, is dat bevrijding. Aan de andere kant, voor de wereld, is dat het oordeel. Dat is wat hier ook naar voren komt. Dat is wat de Heere ook vanmiddag in jouw leven neerlegt en dat van mij. Dat de Heere altijd spreekt met twee woorden. Om ons te waarschuwen. Om ons te laten zien. Om ons daarop te wijzen. Op dat ene wat je echt nodig hebt. En laat het maar gewoon heel helder zijn vanmiddag. Je hebt geen nieuwe auto nodig. Je hebt geen uitbouw nodig van je huis. Je hebt geen nieuwe meubels nodig. Het is maar één ding wat je nodig hebt. En dat is de Heer Jezus Christus. En al het andere. We zien het toch hier. Het is prachtig hoor. Het is schitterend als je een schitterende aanbouw hebt. Geniet ervan. Heerlijk. Maar op die dag gaat het je niet helpen. Het is prachtig hoor als je een mooie auto op de inrit hebt staan. Geniet ervan, breng de Heer daarvoor de dank. Maar het gaat je geen steek verder helpen op die dag. En juist daarom laat de Heer dat zo duidelijk verkondigen. Omdat wij juist zo vaak bezig zijn met al die andere dingen. Daar kunnen we de hele middag over praten met elkaar. Toch? Als we bij elkaar op de koffie zitten, een bekkie doen. Kun je daarover praten? Oh, heerlijk, prachtig. We hebben het hier wel eens over. Hebben we hier helderheid over, duidelijkheid, zekerheid, want die is er te vinden. En niet in jezelf, niet in jouw gevoel of jouw ervaring. Die is te vinden wat we hier zien in het werk, het volbrachte werk van Jezus Christus. Het is juist de Heere die dat vanmiddag weer laat afgaan als een soort van wekker. Ik weet niet hoe het bij u is of bij jou thuis is, maar bij ons thuis gaan er 's morgens verschillende wekkers op verschillende tijden. In die wekkers hebben we ook een doel. Toch jongeren, waarom zet je een wekker? Om wakker te worden, op te staan, je moet naar school toe of aan het werk. Zo laat de Heere vanmiddag deze wekker afgaan. Zodat we in beweging komen. In beweging komen naar Hem toe. Dat we inderdaad zien, ik kan het niet zonder de Heer Jezus Christus. Zonder Hem ga ik hopeloos verloren. Maar ook de andere kant. Dat als ik mag steunen op zijn offer. Als ik mag schuilen achter zijn bloed. Dan ben ik veilig. Dan is er moed. Dan is er houvast. Dan is er hoop. Ook als de zonde zo sterk lijkt. Ook als alles lijkt tegen te zitten. Ook als je jezelf zo tegenvalt, en wat kan dat soms, hè? Maar juist dan mag ik zien op Jezus Christus en anders niet. En dat is dan ook vanmiddag de vraag, voor jou en voor u, en ook voor mij weer persoonlijk net zo goed. Als de wekker afgaat, en die gaat hier vanmiddag, dan kun je negeren, dat gebeurt bij ons thuis ook wel eens. Het doen alsof hij niet afgaat, maar je hoort hem echt wel. En een aantal onder ons zult het ook wel merken. Ik hoop en bid dat je het merkt. Dat de Heer met je bezig is. Maar dat doet hij maar met één reden. Zodat je hem zoekt en vindt. En dat je leven vindt in eeuwigheid. Dat je veilig bent door hem en door hem alleen. Amen.